woensdagavond 29 maart en Christophe Laporte wint nu ook dwars door Vlaanderen. Alle kritiek van de almachtige analisten beantwoorden zoals het moet met de pedalen. Ondertussen wint Jumbo al zijn vijfde Vlaamse voorjaarsklassieker, Quickstepiaanse cijfers. Wie stopt deze machine op bakpoeder? Zondag volgt het finale antwoord. Korte keer oude Quarmon, Berendries, Maria Borrestraat, Taienberg, Koppenberg, Paterberg en zoveel meer lekkers. Tijd voor de mooiste klassieker, de dag van het jaar, de hoogmis. Tijd voor de Ronde van Vlaanderen en dus tijd voor de ultieme voorbeschouwing door Café Koers. Goedenavond, heren.
Goedenavond, merci.
Hoi, goedenavond.
Meteen de adrenaline de hoogte in als het over de hoogmis gaat, natuurlijk.
Absoluut. En het voorgerecht is eigenlijk al zeer smaakvol geweest, moet ik zeggen.
Nu benieuwd of onze luistercijfers ook mee de lucht in gaan.
Wat toch vrij goed was dat over de afgelopen weken, dus bedankt ervoor.
Ja, een nieuwe lid erbij, meteen honderden extra luisteraars. Niels, ik kijk jouw richting uit.
Ja, mijn fans zijn zeer talrijk. Enorm. Wauw.
Legio, bedankt.
Maar dus, super, die impact van de ronde, dat is waanzin wat dat op een mens doet. Ik ben nog nooit zo vrolijk wakker geworden dit jaar op maandag. Je weet, het is de week van de ronde. Het uur is net versprongen, dus om 8 uur is het nog licht. We hebben ook nog een keer personeelsfeest van mijn werk, morgen, donderdag dus. Dus de winterdip is achter de rug.
Wauw.
Is terug. Dolle pret.
En eerste aflevering van deze podcast in je nieuwe woonst.
Absoluut. Nog beter.
De sterren staan gunstig.
Ja, ik heb vanochtend zelfs een specht gezien in een boom. Ik ontdek dingen waarvan ik niet meer wist dat bestond.
Duidelijk niet meer wonende in een stad. Oké, zalig. Goed, inderdaad. Ja, we zijn 3 dagen voor de ronde. Jumbo overheersend, maar voor we dat weer starten, Jumbo, we hebben net vernomen, of ja, wij. Jumbo zou stoppen, dus de sponsor, ik las er iets over 2024 of 2025, zou ermee stoppen.
Ja, enfin, nuance, zou stoppen als hoofdsponsor. He, ze zouden wel nog door willen gaan als co-sponsor, maar ze zien blijkbaar toch geen brood meer in het sponsoren van wielrennen en schaatsen, zeker tegenover Formule 1, maar we hebben toevallig een Nederlander bij ons in de podcast, dus Jonas, misschien kan jij wat meer duiding geven.
Ik denk het... kijk, de wielrennen kan ik wel nog volgen. Als je ziet hoeveel geld ze pompen in het co-sponsoren ook van Red Bull, en dan vooral Max Verstappen, die hier echt larger than life is. De wielrennen kan daar in Nederland echt niet aan tippen. Dus dat snap ik. Het schaatsen snap ik veel minder, omdat schaatsen is echt dé Nederlandse sport bij uitstek. Dus dat lijkt me eigenlijk een veel vreemdere beslissing. Nu, het is wel zo, los van Jumbo, ik denk in... iedereen heeft waarschijnlijk ook nieuws van een aantal stakingen in België gevolgd. Alle supermarkten hebben het lastig. Qua budgetten, ik denk dat iedereen op budgetten beknibbelt. Ja, en als je dan je keuzes moet gaan leggen, ik zeg, Max Verstappen is hier zo groot. Het publiek dat hij aanspreekt is zo veel diverser dan het wielrennen. En is ook voor een groot deel het winkelpubliek waar Jumbo op mikt. Dus ik snap het wel.
Oké, duidelijke analyse. Zelf daarvoor kan je bij Café Koers terecht. Dank je, Jonas.
Sportmarketing 1.0.
Maar ja, voilà, perfect. Maar inderdaad, ja, Jumbo, de naam is gevallen. 5 voorjaarsklassiekers al gewonnen. Enkel Brugge de Pannen nog niet. En ze waren dan nog tweede zelf. Ja, en misschien kunnen we, voor we de analyse doen starten... met de biertjes, want ik heb al iets speciaal voor Jumbo, eigenlijk voor Wout van Aert, na de winst en E3. Een dol meesterke. Een dol meesterke van Brouwerij de Meester.
Nu ben ik wel heel benieuwd hoe je dat gaat linken aan Jumbo, eerlijk.
Brouwerij de Meester uit Harelbeke, uiteraard. En een dol meesterke...
Wout van Aert.
Ja. Ik weet niet, voor de West-Vlaming die luisteren, dul, dat wil zeggen iemand die kwaad is. En Wout was toch wel wat gepikeerd hebben we dat gezien naar de finish. Model betekent ook een harde werker, eigenlijk, in het West-Vlaams. En eigenlijk kun je ook zeggen, we gaan een keer dol doen, dat wil zeggen, we gaan een keer, ja, het zwinder de beet niet aan, een keer goed gaan feesten. Dus als Wout zondag de ronde wint, zal dat ook wel het geval zijn. Dus Wout, speciaal voor jou, een dom meesterke.
Na sportmarketing 1.0 is dit ook lessen West-Vlaams 1.0.
Ja, inderdaad. We gaan die extra luisteraars alweer kwijt. Maar...
Zeer benieuwd hoe de Nederlandse luisteraars het uitspreken. Dol meesterke.
Mocht altijd audiofragmenten opsturen naar ons. Ik ga als volgende gaan, want ik heb iets heel gewoontjes eigenlijk bij een Grimbergen dubbel. Ik ben normaal niet zo voor de donkere bieren, maar ik zag het staan, ik was geïnteresseerd en eerlijk gezegd smaakt het mij wel. Dus ja, voilà. Er is geen verhaal aan verbonden. Ik kan Grimbergen eigenlijk echt met niets linken vandaag. Ik dacht misschien nog ergens... Misschien is Niels en Paulus hier wel eens gepasseerd in Grimbergen, maar ik heb het niet gevonden online alleszins. Dus voilà.
Maar de dubbel, Ronde van Vlaanderen-Roubaix... Wie weet.
De dubbel van Laporte.
Ja, de dubbel van Laporte, inderdaad.
De dubbel van Laporte.
Wevelgem dwars door Vlaanderen. Op jou, Christophe.
Kijk, deze keer kan ik niet het verwijt krijgen dat ik iets uit mijn eigen stal drink, maar is Toon overgekomen aan naar de Heinekenstal.
Ja, correct, inderdaad.
Ik ben ook een dubbel aan het drinken. Niet voor het verhaal. Ik had die nog liggen. Het is van een heel kleine brouwerij uit Geel. Heeft ook... nauwelijks iets te maken met de koersen die nu aan de gang zijn. Maar het is wel een beetje... Kijk, het is de Vlaamse wielerweek, dus een beetje een verkenning van Vlaanderen en kleine Vlaamse plekken. Het is een dubbel van brouwerij De Vliet. Ik heb het sowieso cadeau gekregen van iemand, maar ik weet niet meer van wie. Nog eens bedankt daarvoor. En moest je luisteren, laat mij gerust weten, want het is eigenlijk echt het is heel lekker. Dus ik ben heel blij. Brouwerij De Vliet uit Geel, uit de Kempen... een dubbel.
Mooi.
Oké. Okay. Ik ging zeer lang voor deze aflevering een Boske nemen. Paasbier. Hè. Past bij de ronde, bij het nieuwe leven, ook bij die extra energie die iedereen hier tegenwoordig teruggeeft. En toen ik die Boskeun wou pakken in mijn garage, bleek er een andere bak van dezelfde brouwerij boven te staan. En ik zag hem en ik dacht, dat past misschien nog beter. Want het bier is eigenlijk iets dat ik Mathieu van der Poel toewens de avonden voor zowel de ronde als Roubaix. Namelijk een stille nacht. Het bier is iets wat out of season. En het is ook 12 graden, dus ik hoop dat ik het einde van de aflevering deftig haal. Maar met deze. Mathieu, go.
Wel echt een zeer lekker bier. Het wordt alleen maar beter als het langer staat, eigenlijk.
Ja, er staat geen vervaldatum op. Ja, dat schijnt, waar hij me dat die dan een keer gezegd heeft... Wordt dan niet zo zeer oranje na een jaar of 10 en dan blijft dat ook even lekker.
Ja, maar misschien als Mathieu dat dan drinkt, de avond voor de ronde, dat hij niet op zijn fiets geraakt.
ik denk dat hij opstaat ook wel eens een extra pitstop kan inlassen voordat hij op zijn fiets staat.
Ja, inderdaad, ja. Keun trouwens weer een West-Vlaams woord, dit geheel terzijde. Ja, Jumbo. Straf. Ik was trouwens aanwezig op die D3-prijs. Trouwens, een foto kunnen nemen met jawel in onze held van de show, Olly Naassen. Dus zag er zeer goed uit voor de start. En dat was ook de enige keer dat we hem gezien hebben, natuurlijk. Het was trouwens wel een ongelooflijke ontlading toen Wout won. De liters bier vlogen in de lucht.
Ik heb het fragment nog eens gehoord op de radio achteraf. Effectief, de decibels als hij de sprint won, dat hoor je zelden eigenlijk bij de koers. Zoveel extase, zeg maar, aan de finish. Dat was echt wel straf.
Ja, het was echt een soort, het publiek voelde ook wel van die een Mathieu moet toch eens geklopt worden, dus dat komt er bij iedereen wel duidelijk uit.
Maar pas bij de Vlaming, hè. Hij was de minste van de drie. Hij had het wat te verduren gekregen in de pers, had nog niet gewonnen. Is sowieso al een publiekslieveling, dus ja, de Vlaming sluit aan zijn hart. En als hij dat kan winnen, dan is het nog beter. Zeker als hij die Nolander kan kloppen. Dus ik begrijp het Haarlembeekse publiek.
Het is toch prachtig eigenlijk hoe dat Mathieu van der Poel, als die geklopt wordt door Van Aert, is hij een Hollander. En als hij wint, dan is het een halve Vlaming uiteraard.
Heel waar.
Ja, ik lees toch ook wel veel op Nederlandse sites die Nederlander met Vlaamse tongval. Dus dat wordt ook wel... Maar ja, Van Aert, Niels, je zei het, na de E3 was wel de minste... Het valt mij op dat hij op de Quaremont meestal wel moeite heeft 2021 met Van der Poel moeten lossen. Pogacar houdt wel van de Quaremont, dus ik denk dat ja, als we al vooruitkijken, cruciaal wordt, hè, die passage.
Ja, want zelfs was het vorig jaar dat hij eigenlijk bijna ook Van der Poel daar uit het wiel had gereden. Daar moest Van der Poel echt zijn sprint eigenlijk al rijden. Op de Quaremont, om nog net in dat wiel te blijven. Ik had dezelfde indruk nu met Van Aert, dat hij eigenlijk al zijn sprint had gereden om nog... Maar eigenlijk was er wel een gaatje. En deze keer... maar goed, hij is dan nog kunnen terugkomen, al dan niet door een gevallen motor. Enfin, dat gaan we nooit weten, natuurlijk.
Hoort bij de koers,
ja. Wat? Moet het erbij horen? Dat is een vraag, natuurlijk. Maar,
José was als is zeer kwaad.
Ja, maar effectief, ik denk dat de Quaremont wordt waarschijnlijk de scherprechter. Daar waar dat vroeger misschien meer de Paterberg was. Ik herinner me dat Sagan ooit de rest is op een hoopje heeft gereden op de Paterberg. Of Petiol zelfs is ooit ook weggereden volgens mij op de Paterberg. Maar nu lijkt het toch eerder de Quaremont te worden. Effectief, omdat het Pogacars bergje is, zeg maar.
En welke passage, denk je? Of ze kunnen er vroeg aan beginnen, heel vroeg, of eerder laat?
Het zal niet tot de laatste passage wachten zijn, denk ik. Dat lijkt mij bijna uitgesloten.
Ja, goed punt. Maar die eerste passage is 60 kilometer voor de finish, denk ik. Ja, het begin van de finale, eigenlijk. Hè. Maar ja, als we al wat scenario's... bespreken, dat kunnen we wel doen natuurlijk. De vraag gaat ook zijn, wie zit nog waar? Als het is zoals in Haarlembeke en het is zij drie duidelijk de sterkste, vond ik wel de overwinning van Van Aert mentaal zeer, zeer sterk. En ik denk dat hem ook wel gaat sterken voor zondag. Als er één is die er dan toch kan blijven aanhangen, is het wel Van Aert. Ik vond het heel straf dat hij los terugkeert, nog eens los toch terugkeert, wint de sprint. Maar inderdaad, ja, wat gebeurt er zondag? Sturen ze iemand voorop? Dat kan niet anders. Zoals ze vroeger ook altijd, ik herinner mij, Quickstep met Chavanel vooruit stuurden. De Volder die zo twee keer de ronde won. Dat kan evengoed ook gebeuren natuurlijk. Hè? Want ja, stel, Benoot zit op kop. Ja, wie gaat rijden? Alpecin heeft Craig Anderson. Maar dat is het een beetje. En UAE heeft enkel Pogacar zichzelf.
Ik denk, het gaat er vooral van afhangen. Ik ga er bijna vanuit dat Wout effectief wil gaan lossen. Hij rijdt niet zo snel de Quaremont op als Pogacar of Van der Poel. De vraag is, als hij lost, moet hij zelf terugkomen? Want de koers met zoveel kilometers, als je dan een cartouche moet verschieten door helemaal zelf terug te komen, ja, dan ga je dan echt wel tekort komen in de sprint, waarbij dat je E3... zit je niet aan dezelfde afstand, dus dan heb je nog wat overschot voor die sprint. Als hij kan teruggebracht worden door één of twee ploegmaats, ja, dan kan hij toch net die halve cartouche bijhouden voor wel die sprint op het einde. Dus, maar ik ga er wel van uit dat die gelost wordt op een bepaald moment.
Ja, ik ook. Het zou mij echt verbazen dat hij die andere twee op elke helling kan volgen. Als ze echt doortrekken, dan... Mogelijk zelfs al op de Koppenberg. Hey, ja. Hij zal moeten zijn mannetjes vooraan hebben. En dan hopen dat hij ze op het juiste moment terug naar hem kan roepen om hem opnieuw naar voren te brengen, inderdaad.
Ja, maar het punt van de ronde is, en dat is het grote verschil met de E3-prijs, je kan niemand meer terugbrengen. Eenmaal tweede passage Quaremont is het constant Spaterberg, Koppenberg. We gaan naar Maria Boris Tuinberg. Ja, niemand kan je nog helpen daar, hè. De laatste passage Paterberg is nog 13 kilometer, dan is het altijd al gespeeld. Mm-hmm. Dus ik denk daar dat, ja, terugkomen met een ploeggenoot lijkt mij uitgesloten. Dus, ja.
Wie gaat er ook nog overschieten, hè? Want een beetje de gemeenschappelijke factor van de races waar de Pogacar, Van der Poel en Van Aert starten is, ze zetten aan en al de rest wordt weggeblazen. Hè? Op Ghana na in Milan San Remo. Maar voor de rest kunnen ze niet volgen. Dus Laporte, Van Baarle, Benoot, supersterke coureurs, uiteraard. Dat hebben ze voldoende bewezen. Maar wel een niveau te laag. Dus stel dat Van der Poel en Pogacar weg zijn met twee. Gaan het dan echt Laporte en Benoot zijn die tegen die twee mannen nog Van Aert kunnen terugbrengen? Ik twijfel daar eigenlijk aan. Dus hij gaat geen keuze hebben, Van Aert. Hij had er op een of andere manier moeten aanhangen.
Langs de andere kant is Jumbo, en dat hebben ze vorig jaar in de Tour voor mij bewezen, de ploeg als het gaat om een verrassende tactiek toe te passen.
Mm-hmm. Dat is waar.
Op zich moest ik, Jumbo heeft er alle baat bij om de koers zo vroeg mogelijk, zo hard mogelijk te maken. Want ze weten dat uiteindelijk, ze gaan dan iedereen overboord gooien, maar Van Baarle en Benoot gaan er langer blijven aanhangen dan de knechten van de andere teams. Jumbo heeft gewoon het beste blok. Dus het is misschien wishful thinking, maar ik hoop gewoon dat we een ronde gaan krijgen die van op 100, 150 kilometer van het einde gewoon al volledig losbarst, omdat Jumbo bijna geen andere keuze heeft. Tenzij Van Aert zich echt zo goed voelt, maar ja, het lijkt me toch sterk.
Nee, maar ik denk dat ook wel zo gaat gebeuren. Dat, zoals we zeiden, ja, Van der Poel en Pogacar, de zwakte is de ploeg. Oké, bij Van der Poel iets sterker dan bij Pogacar, maar op een bepaald moment als ze het zelf moeten doen, gaat die tank ook ooit leeg geraken. Hè? En inderdaad, ja, van op verre afstand, ik denk aan Gilbert, toen hij won, was op 95 kilometer dat hij was gegaan. Dus ja, ik denk wel dat het zo kan en zal gespeeld worden.
Ik ben wel eens benieuwd ook naar veel van die koersen, zodat dat positioneren en dat mannetjes vooruit sturen, dat gebeurt quasi vanzelf. Hè. Er demareert één en er springt er een paar naartoe en die rijden weg. Volgens mij gaat dat nu anders zijn. Omdat bij iedere stap die Jumbo gaat zetten, gaat Hans dat peloton meekijken wat er gebeurt. Dus het zou wel een keer kunnen ook het makkelijk wegrijden, dat allemaal zo makkelijk niet gaat. Alleen makkelijk.
Ja, ja.
Het theoretisch makkelijk wegrijden, dat allemaal veel moeilijker wordt. En dat je veel meer cartouches gaat moeten verschieten, voor leren dat je effectief weg zit.
Ik vind dat wel interessant, want ik verwacht eigenlijk ook dat, stel dat ze, ik zeg maar iets, Tosh van der Zande voorop sturen, of Nathan van Hooijdonk. Ik denk het nu niet, want Van Hooijdonk blijft zo lang mogelijk bij Van Aert, volgens mij. Maar pak Tosh van der Zande. Dat zijn van in het begin in de vroege vlucht proberen zetten. Volgens mij gaat Alpecin of UAE, die gaan dat niet toelaten. En dan gaat dat van in het begin vol een bak rijden zijn. Misschien duurt het wel 70, 80 kilometer eer dat er een vroege vlucht gevormd is. En dan zullen er al veel cartouches verschoten zijn. Vooral bij de knechten dan natuurlijk.
Dat is toch net geweldig? Dat we allemaal op hoop.
Ja. absoluut.
Ja, ik denk, en het beste punt hier gemaakt is al, Jumbo is gekend voor verraste tactiek, zoals in de Tour, dus ik verwacht echt zoiets. Het gaat, gelukkig zijn ze vanaf de start uit, dus noodzakelijk moeten we kijken.
Ja, ik ben eigenlijk wel heel benieuwd wat die andere ploegen gaan doen, want het enige dat ik nu al 7 dagen hoor van al die andere ploegen is, ja, er zijn er 3 beter dan ons, en bla bla bla, maar ga mij toch niet zeggen dat Trek en andere ploegen enkel maar voor de 4e plaats gaan rijden, of FDG, ik geloof dat niet. Dus die moeten toch ook iets proberen. En daar ben ik eigenlijk ook wel heel benieuwd naar.
Maar vooral wat ik zei, al die andere ploegen weten exact wat wij nu aan het bespreken zijn. Dus die zitten ook met die scenario's in het hoofd. Ik kan mij voorstellen dat de helft van die gasten, zeg maar de tweede rangscoreurs, zonder daarmee denigrerend te willen doen, dat die niet uitkijken naar de ronde. Want die echt beseffen, godverdomme, die eerste 100 kilometer gaan zo hard gaan, kan er dan gewoon al uitgeflikkerd worden. Ja, daarvoor ben je geen beroepscoureur om in de grote wedstrijden naar 100 kilometer al overboord te gaan.
Ja, zeer goed punt. En inderdaad, als we een keer gaan zien, ja, de rest. De rest, wie kan, wat kan de rest? Wie is de rest?
Ik denk wel dat... pas op, ik denk wel dat een Ineos bijvoorbeeld, op papier, hè, op papier alleszins, hebben die eigenlijk wel een sterk team. Kwiatkowski, als die hersteld is van zijn val, maar dan Narvaez, die was heel goed vandaag, Sheffield, Luke Rowe is zo'n hardrijder, en dan Pidcock uiteraard, ja, die was vandaag een beetje onzichtbaar elfde geworden in dwars door Vlaanderen, maar die gaat beter zijn zondag. En dat is wel nu net iemand die zo wat aanschurkt tegen die grote drie, vind ik, als die echt top is. Maar natuurlijk, hoe goed gaat die zijn, dat is de vraag. Ik hoop dat die supergoed is ineens. Waarschijnlijk te vroeg, maar toch. Want stel je voor dat je een duel met vier krijgt. Dat zou nog mooier zijn.
Het zou mooier zijn, maar ik verwacht het niet ook. Omdat Ineos, behalve Ganna, die wel goed presteerd heeft, al iets minder is ook, vind ik, dit jaar. Maar ja, Ineos een mooi voorbeeld. Het andere voorbeeld dat we dan zouden verwachten is Soudal Quickstep. Maar vandaag was duidelijk dat Julien absoluut niet op niveau is om die drie te volgen.
Nee, als je kijkt op de trieu, zit hij daar redelijk goed. Probeert mee te gaan. De camera verandert. Nieuw beeld. Ze zijn 500 meter ver en hij is al geparkeerd.
Nee, het is echt triestig.
Hetzelfde met Koen trouwens. Hè. Dat was ook geen vetten. Komt dat wel overleven, hij blijft wel die inhoud voor toch door te trekken tot boven en dan finaal heel lang mee voorop te blijven, maar Alaphilippe was triest.
Ja, nee. Kung is inderdaad wel iemand die altijd blijft trainen. Zie weer die D3-prijs, sprint dan af voor een zesde plaats zeker. Maar Alaphilippe, als het niet meer gaat, gaat het niet meer. Ook mentaal kraakt hij dan. Maar ja, in het algemeen, Soudal Quickstep gelukkig is er Remco in Catalonië die zorgt voor zegens. En zodat Quickstep nog steeds tweede staat, zeker in de zegenstand voorlopig.
Ze winnen overal, behalve hier.
Ja,
voilà. Ze hebben al 18 keer gewonnen, dat is heel veel.
Ja, maar ze worden toch echt afgedroogd. Ja. Dat is echt, echt...
Zelfs de vijver zei het vandaag. Ik gaf het gewoon toe, ja, we krijgen slaag. We zijn hier begonnen, onze podcast, ik denk aflevering 1 en 2, dat we geen voorbarige conclusies willen trekken. Maar nu zijn de conclusies al niet meer zo voorbarig. Dus het is echt niet hun voorjaar. Zelf al wint Remco Evenepoel, Luik Bastenaken, Luik, gaan we toch niet zeggen dat Quickstep een geslaagd voorjaar heeft gehad?
Nee, maar Lefebvre zal dat weer beweren. Want hij zegt, we maken de balans op, na de week. Goed, en dan hebben we nog een derde of vierde plaats van Lampaard en Brugge de Pannen.
Ja, inderdaad.
En voor de rest, ja, ze kunnen verrast nemen, maar ik zie ook niet met wie.
Ja.
De Valerbergen die vanuit een ook zo anticipeert en dan stoemelings hoe rijdt.
Hij start niet,
ook...
Valerbergen.
Ah ja, maar ja, ah... Nergens?
Ja, in Roubaix, denk ik. In Roubaix zal hij wel sterven.
Ah, voilà. Goed. Er is meer dan een ronde alleen, toch?
Maar Roubaix is inderdaad nog zo'n wedstrijd dat je kunt te vroeg een vlucht en dan toevallig van veranderen.
Daar zal Lampaard misschien nog goed zijn.
Dat kan zeker. Maar in de ronde is het gewoon een drama. Asgreen. Wat was hij hem? Gent Wevelgem hem weer achter de feitnaam. Jacobsen wil daar dat gat doorheen. Maar dat is gewoon zo triestig.
Merlier ook, hè? En dan in de sprint nergens.
Nee. Het is echt erg. Soudal Quickstep, absoluut niet. Ik verwacht niets van Julien, eigenlijk. Maar, belangrijk wel... Want we waren bezig over het voorjaar en Lefebvre zei altijd, ja, die kleine rondes. Maar gelukkig zijn er de kleine rondes, want stel Remco wint Luik. Tweede in Catalonië, misschien wint hij wel het Baskeland. Dan is het misschien toch een goed voorjaar, maar niet in Vlaanderen.
Als Remco de Giro wint, dan denk ik dat allemaal niet zo erg is dat ze geen klassieker gewonnen hebben.
Nee, ik weet niet of Quickstep ook parket legt buiten Vlaanderen. maar nee, ik denk dat ze het geluk hebben met Remco, dat door Remco en door zijn prestaties, er in de Vlaamse media ook gewoon aandacht is voor een ronde van Catalonië. Ik kan me niet voorstellen dat er drie jaar geleden meer dan een artikel op de 10e pagina van een krant verscheen over Catalonië. Terwijl nu is het is net geen voorpagina nieuws. Dat is ook wel door het uithangbord Remco Evenepoel. Dus in dat opzicht,
ja, dat zeker.
In dat opzicht, het wordt belangrijker omdat ze winnen. En daardoor maakt wel een deel van hun gemiste Vlaamse voorjaar goed. Een deel.
Ja, een deel, inderdaad. Vroeger was het trouwens aan het denken, kwam het de ene keer in het nieuws, denk ik, steeds omdat de Gent meestal naar het rond is. Ja, nog een paar andere richting de ronde. Dark Horses. Ik wil eigenlijk beginnen met het enigma Dylan Teuns. Waarom? Ja, we moeten toch steeds een deep dive doen over een Belg. En waarom niet Dylan Teuns? Waarom Dylan Teuns? Waar is Dylan Teuns? Geen mens die het weet, blijkbaar deed hij mee in Catalonië.
Ja,
was daar 32e of zo, dacht ik.
Ja, zeer anoniem. Maar, zeer anoniem.
Ja, wel. Ik heb zelfs niet gezien in Velogames toen ik mijn team moest samenstellen. Mijn ogen heeft er zelfs niet opgevallen.
Voilà.
Vorig jaar was hij toch iets beter al in Catalonië.
Ja. Maar hij was nou wel vorig jaar zesde in de ronde.
Maar,
ja, ja.
Twaalf in Catalonië of zo, denk ik.
Ja, voilà. Hij is daar in de laatste rit toen vierde geworden. De Barcelona-rit, dat is altijd dezelfde rit. Ja. Zeven keer Montjuïc of zoiets. En daar was hij dan vierde. En dat heeft hij dit jaar nog niet laten zien. Dus je kunt eigenlijk niets zeggen over de vorm van Dylan Teuns. Behalve dat niemand het weet. Het enige dat ik hem dit jaar al zien doen heb, is er afgereden worden door Arnaud Delis in Bessèges.
Oké.
Maar zouden we echt verbaasd zijn, moest Dylan Teuns zondag in de ronde plots tiende worden?
Nee.
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 Nee?
Hij kan dat.
Op de een of andere manier kan hij dat, ja. Hij kan dat. Zo'n moeilijke koers. Hij kan dat.
Dus ja, en als we dan kijken ook naar zijn zegens uiteindelijk, heeft hij in zijn carrière 14 profzegens. Maar goed, Ronde van Polen, twee Vuelta-etappes, twee Tour-etappes, en dat was trouwens een keer op Planche de Belfie en daar die rit naar de Colombière, de Pogacar, dat iedereen in de vernieling reed. Trouwens, twee keer top 20 in Tour de France. Dat wordt eigenlijk niet meer vermeld, maar vroeger was dat een topprestatie. Ik weet nog wie was het?
Kurt van der Wouwer, zeker.
Die top 20 reed. Nico Matan, denk ik ook ooit. Maar ja, dat was gewoon helft van het peloton disqualificeerd. maar ja, en Waalse Pijl uiteindelijk vorig jaar. Derde ook ooit in Lombardije zelf. Dus hij staat er wel op grote momenten eigenlijk.
Ik vond hem vorig jaar ook zeer goed in Luik-Bastenaken-Luik. En ik denk eigenlijk dat hij daar niet meespeelt voor de zegen, enkel en alleen omdat hij Remco had onderschat op een of andere manier. Want op de Roger Faucon, daar, de laatste helling, daar knalde hij het gat zelf dicht van, ik denk dat toen 40 seconden was, tot 18 seconden. Met echt een fenomenale demarrage. Dus volgens mij, als hij had opgelet, was hij misschien zelfs mee geweest met Remco. Mm. Ik vind eigenlijk wel een zalige renner. Ook zijn interviews achteraf, ja, hij verstaat er niets van. Hij neemt geen blad voor de mond ook. Allee, ik vind, je vraagt je soms af, staat licht wel aan daar binnen? Het is zo, ik vind het echt een fantastische kerel eigenlijk. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben ook wel positief verrast van Israël als team. Ik vind dat ze het eigenlijk vrij goed doen. Ze zijn vrij aanwezig. Nijland, zijn ontdekking. Boivin vandaag, negende. Sepp is terug boven water. Wie weet kunnen ze wel een mooie ereplaats behalen zondag.
Ja, ik denk gewoon dat bijvoorbeeld veel mensen zetten ze op een koersfiets en hun verstand stopt en ze kunnen niets meer. Bij anderen is dat omgekeerd. Maar die zeer slimme keuzes, terwijl je dan, wat je dan zegt, het licht aan. Ik denk dat het licht enorm aanlicht tijdens die wedstrijd. Maar dat tegen het einde van de wedstrijd, of zo net na de finish, dat dat draadje geknapt is. En dat licht.
Nu echt een geweldige beschrijving van Dylan Teuns. Dat is gewoon de nagel op de kop.
Het klinkt denigrerend, maar ja, we hebben echt het grootste respect voor Dylan Teuns. Dat wil ik wel even duidelijk maken.
Nee, omdat hij zo slim koerst en hij wint belangrijke koersen. Dus hij heeft koersinzicht, koersverstand, of allez, hij heeft iets, los van een goede conditie en enorm veel kracht, heeft hij ook iets waarmee dat hij dat kan winnen. Wat dat veel mensen niet kunnen. Het veel van die dark horses die we nu opnoemen, die eigenlijk amper winnen, die altijd wel er dichtbij zijn, maar die eigenlijk winnen. En hij wint wel.
King bijvoorbeeld, ja.
Maar ik snap...
Ja, een zeer, zeer
ik goed snap punt, dus ook wel dat je hem als bondscoach in een Belgische ploeg niet meeneemt. Omdat, dus ook de reden dat hij uiteindelijk van Bahrein naar Israël is gegaan, is ook, ik denk, ja, hij wint, omdat hij het echt gewoon helemaal zelf doet. En dat is echt ongelooflijk knap. Maar ik denk als ploeggenoot in een dienende rol, weet ik niet of dat werkt. Ik heb het hem nog nooit zien doen. Dus ik snap dat je als bondscoach denkt, ik heb twee absolute kopmannen. Ja, moet ik een Dylan Teuns meenemen als knecht? Of gaat hij solo slim wegrijden?
Ja, vrij goed punt. En ik denk dat hij wel past op dat vlak bij Israël. Want Israël, ze doen het nu wel goed inderdaad. Nederland sterk in de E3. Van Marken lijkt terug. Trouwens, zeer content voor Van Marken. Het mag nu wel een keer mee zitten.
Zeker, zeker.
Die rijdt, als er één ploeg is die een soort antipode is van Jumbo, is het wel Israël. Iedereen zit er op zijn eiland en rijdt alleen.
Ja, zelfs in de E3 was dat zo. Hè. Je had daar Van Marken en Nijland samen en had op geen enkel moment de indruk dat de ene voor de andere reed. Die waren daar gewoon alle twee. Die zagen waarschijnlijk, die heeft dezelfde trui als ik had.
Ja, het was zeer vreemd.
Het is een beetje gelijk bij de jeugd. Ook al rijden ze met het rusthuis van het peloton, ze koersen gelijk bij de jeugd. Zo, ja. Allemaal apart. En dan, kijk, het zit hier inderdaad nog in. Ah, leuk. Ik ga bij zijn wiel kruipen, maar... Ja. Oeh, hij demareert. Ik ga mee. Ah, leuk.
Ja, inderdaad. nog een paar namen. Die is gevonden. Kung Madouas eigenlijk. Madouas, ik had trouwens gelezen, die was blijkbaar na de Tirreno 10 dagen ziek geworden. Ah. Ik weet niet of dat er iemand wist zelf. Goed verborgen gewoon. Maar hij staat er toch weer al. Dat is toch wel een ontdekking sinds vorig jaar.
Ik vind ook. Ik weet niet wat dat er mis is met zijn plaatsing, maar die loopt altijd achter de feiten aan. In de drie was dat ook zo. Kwam hier gezegd, hij gaat winnen. Dus ik heb heel de wedstrijd in toog gehouden. Er rijdt dan een redelijk grote groep weg. Hij moet dan alleen de gat dichtrijden op de Nijkenmer. Ik weet niet meer wat hij hem doet. Vandaag ook, als je kijkt naar die demarrage van Tisch, je ziet hem niet in beeld. Dus oftewel zit hij hem heel goed verstopt. Maar hij is dan ook niet mee. Hij komt dan wel als eerste achtervolger achter die Tisch en zijn twee metgezellen boven. Maar ik heb het gevoel dat hij hem net iets te ver altijd zet op het moment dat er iets gebeurt.
Hij heeft dan wel het voordeel natuurlijk als tijdrijder, dat hij in de stukken erna een kilometer per uur rapper dan de rest kan rijden en daardoor waarschijnlijk altijd terug bij komt.
Maar ik heb het over
Je dacht dan over Koen bezig was.
Ja.
Koen zit meestal wel juist. Dat is geen probleem. Maar hij heeft natuurlijk niet die explosiviteit. Maar ja, hij staat er ook wel weer, vind ik. Vandaag komt hij net te kort, maar voor zondag verwacht ik hem al vooraan weer.
Voor een ereplaats kun je er altijd op rekenen. Maar ik denk wel dat Madouas op zich meer winstkans heeft dan Kuhn. Allee, maar Madouas heeft ook wel nog niet gewonnen, denk ik. Maar hij was wel instrumentaal vorig jaar ook, want dat is toch eigenlijk wel straf in de bijna podiumplek van Gaudu in de Tour. Hoe lang dat hij die altijd op sleeptouw nam, man. Dat was ongelooflijk.
Mm-hmm. Ja, moet niet vergeten, die mens is ook zo tussen de soep en de patat nog 10 jaar worden in de Tour. Hè.
Ja,
en dan kan Nairo. Maar,
Ja, dat is wel straf. Maar, straf, inderdaad. Ja, we verwachten ook wel iets van Kuhnen, trouwens, een soort ja, betere versie van Frederik Frison eigenlijk. Is dat ook onmogelijk om te winnen? Geen sprint. Ik wou Fredje Frison vermelden, omdat Fredje Frison een fantastisch voorjaar rijdt.
Ik ben de grootste fan van Fredje Frison, maar Kuhn, ik moet wel even het palmarès van Kuhn erbij nemen. Daar moet Fredje toch nog heel hard voor werken, hoor.
Dat is waar, dat is waar. nog een paar namen misschien. Ja, Mohoric. Die zit er ook altijd tussen. Oké, wint niet, maar...
Fantastisch beeld, had hij de gat daar moeten toerijden op Kuhn en die twee Movistars. Zo tegen de wind. Het was precies dat hij met een 70 vooraan reed. Hij was aan het meepedaleren met hand zijn lichaam. Dat was niet te doen. Amper omwenteling, maar hij rijdt wel toe. Dus dat moet hem toegeven, maar dat was... En die is altijd zo zwaar. Je moet er een keer op letten dat je hem ziet naast een andere renner. Zijn beenfrequentie is altijd belachelijk laag. In vergelijking met de renner naast hem.
Klopt.
Dat is een die puur op kracht de hele tijd doorreed.
Mm-hmm.
Wat Mohoric echt geweldig maakt, is die staat er in het openingsweekend. En met Luik staat hij er nog altijd. Ik versta niet hoe hij dat doet. Nu ook, hij wordt derde in Kuurne, zesde in de Strade, achtste in Milan-San Remo, zevende in E3. En vorig jaar ongeveer hetzelfde. Hij wint hij uiteraard San Remo. En wordt hij nog... vijfde in Parijs-Roubaix, hè, wat dat dan een week voor Luik was. En oké, Luik was zijn kaars dan uiteindelijk uit. Maar ik begrijp niet hoe dat hij zo lang zijn piek of zijn vorm kan houden.
Ja, hij rijdt voor Bahrein, maar we gaan er verder niet op in. nee. Maar het is wel straf, ik vind dat ook wel. En altijd constant. Dat vind ik wel echt straf. Nu, zeker ook omdat hij... geen ploeggenoot meer heeft. Want Wright was vorig jaar nog goed, maar die is er niet dit jaar. Teuns is er natuurlijk ook niet meer. Er was dan een keer een verdraalde Marco Haller, maar die is ondertussen bij Bora. Dus ja.
Milan valt te licht uit voorlopig voor dit werk. Ja. Dus ja.
Pasqualon, ja, dat is niets. Maar ik vond het wel interessant dat hij daarnet zei Movistar, want eigenlijk is na Jumbo Movistar de ploeg van het Vlaams voorjaar. Wat is er daar gebeurd?
We zijn er wat talent. Ja.
Jorgensen?
Ja, voilà. Ja. Want talent. Wat multi-inzetbaar rennertje is dat?
Ik denk dat ze daar, bij Movistar enorm vloeken dat geen Spanjaard is. Want hij is echt een van de meest getalenteerde allrounders die ze hebben lopen.
Ja, zijn we daar ook zo... Allee, zo... Garcia Cortina bijvoorbeeld, dat is ook zo typisch een. Je ziet je eigenlijk nooit nergens niets doen en toch rijdt hij vijfde. Je vraagt je altijd af, waar komt hij eigenlijk vandaan? En dan natuurlijk vandaag, dat was wel de ontdekking, hè, Lascano. Ik wou niet liever dan dat hij de race won vandaag. Wat een fantastische race rijdt hij. Hij rijdt eigenlijk Paulus er nog af in de sprint, wat ik heel bizar vond. Na, wat is het, 160 kilometer in de aanval, of langer, 180 of zo. En ja, wie weet, de nieuwe Juan Antonio Flecha, wie weet hebben we hem vandaag ontdekt. Hij is 23. Ik hoop het.
Ja, het zou mooi zijn, maar dat is nog, moet hij nog veel bereiken. Vooral ook vooral niet winnen. Ja,
dat hij negen keer tweede worden in de omloop of zo.
Oké. <Okay. laughs> ja, maar ik vond... Dat is wel niet
allee, niveau dwars door Vlaanderen...
Ja, dat is waar, ja.
Dat is like, Philipsen was ook super vorige week woensdag, maar de rest, allee, vandaag ook weer... is niet mee, hè. Is mee omdat dat groepje terugkomt, maar dat er om de knikkers moet worden gestreden, dan schieten ze tekort. Dus je mag die prestatie van vandaag ook niet te veel ophemelen. Had hij dat bevestigd, ik weet nog wel dat hij meedoet zondag, maar moest hij zondag ook bevestigen en mee zijn met de vroege vlucht en lang overleven of lang overleven in het peloton, dat is iets anders. Want dan spreekt hij, dan is het met de grote mensen dat hij meepraat.
We gaan het zien, hè. Doe
maar. Lascano doet mee. Ja. Zalig. Maar ja, nee, zeker een goed punt. Het was op Vlaanderen is iets anders. Maar ik vind wel, presteren in de E3-prijs... Kijk maar eens, dat is wel straf. Want het is meestal de jongens in die E3-prijs zitten vooraan in de ronde natuurlijk. Nog misschien een paar namen nog. Martijn van Dal, het was dwars door Vlaanderen, maar is Nielsen Paulus iemand op zijn BTO's om rekening mee te houden? Concert 2019.
Ah, kijk naar zijn uitslagen ook, hè, van die Indas-wedstrijden. Hij rijdt er niet naast, hè. Was ook al zevende, dacht ik, in Milaan-San Remo, en al San Sebastian gewonnen. Was vorig jaar ook niet slecht in de Ardennen. Dus dat is wel iemand waar ik geld zou durven op inzetten.
En echt in vorm dit jaar. Als ik kijk in die kleine rittenkoers, ik heb het er nu even bijgenomen, rijdt onder andere, en dat is zelfs geen kleine, maar in Parijs-Nice, tweede in de tijdrit. Een keer vijfde, een keer zesde in het eindklassement. Dus niet alleen één dag, maar ook die kleine rittenkoersen. Paulus is echt in vorm.
Mm-hmm. Maar dat was vorig jaar in de Tour ook, dat hij hem vaak mee was met die ontsnapping. Want hij bleef zo, kan met mijn team staan, dus ik kan ook. Ik heb mijn vergrootglas gevolgd. En dat was iedere dag of om de twee dagen was hij mee met de vroege vlucht. Of was hij mee met zo'n vlucht. En dan was dat hopen dat hij ging winnen. Wat dan niet gebeurde, maar het toont wel aan dat hij ook recupereert. Daar zeker het laatste nog niet van gezien.
Nee, dat is waar. Goed. De ronde, we zijn er bijna. Nog één naam vind ik dat ik toch moet melden. 11 deelnames. 1 keer gewonnen, 2 keer derdes, 7 top 10's en nog nooit slechter dan plaats 18.
Alexander.
Alexander Christophe.
Maar dat is eigenlijk wel... Dat is crazy, man, die statistieken.
Dat is echt zot. En vandaag, want ja, een E3-prijs nergens. We hebben 2 van hem opgegeven. Maar vandaag plots, wint hij daar bijna nog.
Vroege vlucht.
Je zal er zondag wel staan, dus.
Ik ben wel eens aan het kijken. Het wordt wel stralend zonnig weer, zie ik. Zondag.
Koud wel, hè?
Ja, 9 graden, inderdaad.
Dus ja, dat kan... maar blijkbaar noordoostenwind, dus het zal vrij koud zijn.
Het is wel iemand waar je eigenlijk je klok op kan gelijk zetten, hè? Alexander Christophe. Mm-hmm. Ik vind het wel een fantastische kerel. Ook daar straks, dat is dan zo'n prachtig beeld, hè? Uiteindelijk schieten Christophe en Lascano over als twee jongens van de vroege vlucht. Dat groepje met echte toppers van de wedstrijd hangt daar op 5 seconden. En dan nog, niet omkijken, gewoon voortbrommeren. Dat vind ik, ik vind dat geweldig.
Het is wel zo'n typisch renner waarvan dat ik zou zeggen dat hij nooit de ronde kan winnen. Heeft tegendeel bewezen, maar dat is zo'n waarvan je denkt, van, maar hoe gaat hij ooit de ronde winnen? Hij klimt net niet snel genoeg om mee te gaan met de toppers. Hij eindigt meestal dicht, omdat hij wel die een sprint heeft en dat nogal neigt samen te troepen naar het einde. Het er zo die paar die weg zijn en dan erachter begint dat voor al die groepjes terug een iets groter groep, waardoor dat hij dicht kan eindigen. Maar uiteindelijk heeft hij hem ook wel gewonnen. En dat vind ik zeer straf.
Ja. Ik vind dat ook, maar ik zag het onlangs naar een foto terug van dat jaar. 2015 had hij ook Milaan-San Remo won, dacht ik. Was hij wel minder breed nog. Allee, hij is altijd breed geweest, maar nu is dat nog een lufflijke tank. En ik denk vooral dat hij wel iets meer explosiviteit ook nog had. Dat wel van pas komt in de ronde natuurlijk. Dus, maar inderdaad, ik was er ook wel door verbaasd dat hij dat ooit gewonnen heeft. Goed. Nog even... Ik wil nog één naam, voordat we dan kort gaan naar Roubaix ook, want dan moet ik me toch een paar namen vermelden ook. Wat doen we met Bini Girmay? Vorig jaar hebben twee van hem winst, nu voorlaatste.
Ik zou er geen Vele Games credits aan verspillen dit jaar. Nee. Ik denk dat we daar best kort over kunnen zijn.
Hij is nergens, hè?
Nee. Ja, wat zeggen ze? Vorig jaar was het mooier weer en hij is dat niet gewend. Ja. Laat ons hopen dat Dara ligt langs de andere kant. Het zal wel vaker een keer in het Vlaamse voorjaar slecht weer zijn, dus dan gaat hij toch best een keer hier wat winters doorbrengen om daaraan te wennen, als het echt Dara ligt.
Hij stelt wel teleur. Ja. Ik vind het wel spijtig. Hij rijdt ook wel nog de Amstel, wie weet. Wie weet ontdekt hij daar iets. Maar nee, ik denk dat het in het voorjaar niet zal worden voor Girmay. Heel spijtig, maar ik zie het niet meer gebeuren. Ik zie het niet meer omkeren.
Nee, inderdaad. En ja, misschien nog kort, als we dan ook naar Roubaix gaan, uiteraard meest dezelfde naam. Poggi doet jammer genoeg niet mee, want als hij meedoet, zijn die drie volgens mij ook weer weg. Natuurlijk, in Roubaix kan er veel meer gebeuren, pech en dit en dat. Maar ja, wie kunnen we dan nog verwachten? En trouwens, niet vermeld hier voor de ronde, gaan we nu toch vermelden. Mats Pedersen, die wel constant rijdt. Ik zie hem wel niet winnen in de ronde.
Ik kan niet mee, hè, als het om de
kruis gaat. Nee, inderdaad. Ik kan niet
mee. Heb iets interessants gelezen daar straks, heel kort over Pedersen. Maar Pedersen koerst hoe dat Stuyven zou moeten koersen. Namelijk van ver anticiperen. Ik snap niet waarom dat Pedersen op 80 kilometer al zo wat 10 meter voor het peloton gaat rijden. Dat moet hij toch niet doen? Laat Stuyven dat doen. Die heeft daar, denk ik, meer motor voor en is ook minder gevaarlijk, tussen haakjes. En dan kan Pedersen anticiperen op een sprint en dan zijn cartouche verschieten. Ik vind dat hij raar koerst, Pedersen.
Pedersen kan supergoed hem plaatsen. Je moet er een keer op letten, bij elke helling, wat dat ertoe doet, zit hij op de eerste rij. Zijn enige probleem is dat hij dat niet mee kan. Maar doordat hij zo goed begint aan in de klim, zit hij wel bij de eerste achtervolgers en blijft hij zo in koers. Je moet er echt een keer op letten. Hoe vaak dat je hem ziet parkeren, en hoe vaak dat je hem ziet bij het begin van de klim, van, Pedersen zit mee. En dan, hoe vaak dat je hem ziet parkeren ook, ergens doorheen de klim.
Ja, dat is goed. Dat
is niks geen doel.
Hij moet er echt een keer op letten.
Ja.
Ook daar, het is omdat hij in mijn teamje zit meestal, dat ik hem zo in de haat nou en dan denk van, hij is mee, yes, en dan, shit. Hij staat geparkeerd, toe me. En dan, hij is terug. Hoppa.
Goed, wie mogen we verwachten in Roubaix dat we niet in de ronde gaan verwachten? Denk ik spontaan aan Ganna, want hij doet niet mee in de ronde.
Klopt. Ja, klopt. Maar zeker. Vorig jaar toch ook een klop op zijn kop gehad, hè? Het is toch vorig jaar in Roubaix dat hij ook heel mooi mee was en dan op een gegeven moment echt gewoon... Ja. Kaars was volledig uit. Ja. Mm-hmm.
Maar ik denk wel, wat ik van hem gezien heb in Sanremo, dat was toch bepaald indrukwekkend, moet ik zeggen. Ik
vond het ook wel.
Ik denk dat hij toch echt in orde is, Organa. Ik verwacht er toch iets van.
Ik denk dat het grote verschil met Roubaix is dat Sanremo één keer pieten is.
Ja.
En ik heb dat denk ik vooraf leveren. Ik heb dat al vaak gedacht alleszins. Ik weet niet wat ik het gezegd heb. Maar ik denk gewoon dat hij die opeenvolging van inspanning slecht verteert. Vorig jaar in Roubaix was het ook van, op 100 kilometer van de meet, heeft hij daar er een lap op dat je denkt van, de winnaar is al bijna gekend. En dan 20 kilometer verder is hij nergens.
Exact, ja.
Zie je hem gewoon losten.
Ja. Er is één iemand, Messi, die als die... Allee, ik ga het weer moeten zeggen, maar als die gespaard blijft van pech, zeker dit seizoen, en die volgens mij toch echt nog altijd met de allerbeste ter wereld over de kassei kan, dan is het toch wel Sepp van Marken. Dat gun ik hem zo hard, dat hij semi-gewijs of zo de Parijs-Roubaix wint. Zou zo mooi zijn voor Sepp.
Als ik van hem was, zou ik dan ook onmiddellijk gewoon zeggen, jongens, en dit was het, ik ga op pensioen. Maar ik gun het hem ook echt van harte.
Ja. Het zou inderdaad prachtig zijn, de man die nog altijd het snelst over de kassei rijdt. Ik weet niet of het nog altijd klopt, maar als er iemand van aard kan evenaren, is het wel van Mark. Hè. Het zou inderdaad echt gegund zijn. Misschien, voor we afronden en voor we naar de pronostiek gaan voor de ronde, één naam voor Roubaix. Een soort,
Bert Bakker.
Hoe noemt hij weer? Tom de Vriend naam, zoals vorig jaar. Die plots in de vroege vlucht, want dat gebeurt altijd in Roubaix. Kijk naar Van Summer, die wint uit de vroege vlucht. Denk ook Magnus Bachstedt ooit gewonnen. Dus Knaven ooit. Dus een verrassing voor Roubaix. Maar wie denken jullie?
Mathis Louvel.
Stond vandaag in mijn Velo Games team.
Ja, okay. Hij staat voorlopig nog niet op de startlijst, maar de startlijst is zeer, zeer, zeer onvolledig voor Roubaix, om een of andere reden. Maar als ik...
Ik was aan het kijken naar de startlijst trouwens van 2002. Fons al verdacht volledig.
Hij staat er voorlopig daar niet bij nu, maar ja.
Moeten we kiezen uit de mensen die er wel op staan?
Nee. Ja, maar dan... Nee. Nee.
Oké, okay, dan blijf ik bij mijn...
Oké. Okay. Rijdt hij goed trouwens, Louvel?
Oké. Niet geweldig, maar oké.
Okay. Ja. Nou, 21 en E3, oké. Okay. Niet slecht. Hoe, mooie naam? Toon?
Wel, ik ga voor ik ga van een Belg en ik ga voor Piet Allegaert.
Ah, Pietje Allegaert.
Hij hangt er altijd zo wat ongeveer bij, maar het is nooit genoeg. Nu, vanuit de vlucht, had hij het wel doen.
Oké. Okay. Mooi. Jonas? Anders wil ik gerust mijn naam zeggen. Ook eigenlijk een favoriet van het begin van Café Koers, Guillaume van Kersbroek.
Oh, jong, kom.
Die ook?
Ik dacht dat we serieuze namen aan het zeggen waren.
Die verbitterde reactie van Jonas.
Ik doe er mijn best om echt met een echt een normaal antwoord op de proppen te komen.
We moeten nog altijd de prijs Ton Aerts levendig houden. Dus ja, Guillaume van Kersbroek. Plots vooraan en gaan twee voor hem.
Kijk, dan denk ik dat misschien geen totale verrassing. Iemand die vaak constant presteert en die mij al regelmatig ook punten oplevert, Nils Pollitt.
Ja,
vanuit dat er ook naar te kijken.
Vanuit een verre vlucht, als die vooraan zit, kan ook een stukje hard rijden.
Weer zeer constant, hè.
Het is ook een koers voor hem. Het is echt een koers voor hem, Parijs-Roubaix.
Mm-hmm.
En dan een keer tweede geweest.
Tweede, na Gilbert, klopt. Juist. Ja, toch geen na Gilbert, ja.
Ja.
Dat was dan hem, hè. Ja. Katusha nog. Mooie keuze. Pollitt wel nooit in beeld, maar constant. Enige van Bora die trouwens ja, een beetje presteert, hè, want Bora is...
Danny van Poppel. Kian. Danny van Poppel.
Ah, Kian, ja, oké. Okay. Kian in Catalonië, dat is waar. Is het Kian of Sian eigenlijk?
Kian.
Oké. Goed, we zijn er bijna door. Dus klassiek, de voorspellingen. Wie wint de mooiste koers van het jaar, de hoogmis?
Trouwens, misschien even vermelden, het is een beetje als toemelings gebeurd, maar nu ownen we het ook, maar we gaan expres altijd iemand kiezen. Laten we zeggen dat we iemand best of the rest gaan kiezen, dus we gaan nooit voor een topfavoriet gaan. Dus bij deze Van der Poel, Van Aert en Pogacar zijn uitgesloten van de voorspelling.
Zeer jammer natuurlijk, maar ja.
Zo verplichten we Messi om eindelijk eens een andere naam te nemen.
Goed. Trouwens, de vorige keer met Milan Sanremo waren we toch niet zo goed zeker in, nee, dacht ik.
Pedersen was nog min of meer het dichtste bij.
Pedersen, ja, oké. Okay. Oké. Okay. Wie begint?
Toon.
Vind ik weer niet eerlijk, hè, maar... ja. Als er iemand is die toch nog bij die top 3 in de buurt gaat komen, vind ik, is Tom Pidcock. Dus ik ga voor Tom Pidcock.
Mm-hmm. Mooie keuze.
Ik denk, om toch maar een outsider te zeggen, Thijs Benoot zit mee in een vroege vlucht, maar overleeft dan wel. En terwijl iedereen naar elkaar kijkt, demareert, mm-hmm. en niemand durft hem gaan halen om Wout niet mee te brengen, dus Thijs Benoot wint.
Prachtige keuze, het Stijn de Volder scenario van 2008-2009. Prachtig.
Oké. Okay. Ik blijf bij mijn keuze van vorige aflevering, Madouas.
Oké, okay. Vorig jaar derde, of was hij tweede?
Derde, denk ik. Ja. Derde. Van Baarle tweede.
Het zou wel echt een mooie, het zou heel mooi zijn voor Madouas. Echt heel knap zijn.
Ja, het zou inderdaad zeer verdiend zijn ook. Goed. En dan ga ik ook voor iemand uit de stal van Jumbo Van Baarle, Dylan van Baarle. Hetzelfde scenario, een beetje like Thijs Benoot. Maar ik hoop het van niet, want het is een ander. Maar...
Hé, hey, maar wat een palmarès zou die mens hebben dan?
Ja.
Zoals Nicky Terpstra, hè, de dubbel. Dus ja. Nee, Dylan van Baarle. Goed. Oké. Ze zijn rond, hè. Juist nog vermelden, ik denk Toon via Spotify.
Ja, vergeet niet om onze 5 sterren te geven, ja. Want dat wordt tegenwoordig... is dat nogal belangrijk, nu dat we, nu dat we een publiek aan het creëren zijn, geef ons 5 sterren op Spotify en maak ons heel blij daarmee.
Ja, en trouwens, Video Games nog steeds mogelijk om mee te spelen met ons.
Ja, absoluut.
Volgende aflevering zijn we er terug binnen 2 weken. Dan zit het echte Vlaamse voorjaar er al op. De ronde zit erop, Roubaix zit erop. Dan zijn we al terug na de Brabantse Pijl. Het is totaal anders, maar ook wel een zeer mooie koers. Heren, geniet ervan zondag. Ikzelf ben trouwens aanwezig op de Hotond, of zoals José het zegt, de Otond, waar ze ook 3 keer passeren.
Ja, ik ga op de Wolvenberg staan. En ook aan de start uiteraard in mijn prachtige stad Brugge.
Mooi. Ik ga een moeilijke passage tegemoet in de Overpoort. Op groot scherm.
Er gebeuren altijd zeer vreemde dingen daar. Jonas? Kan je dat zien in Nederland? Ja, zeker, NOS. Zeker.
Wat denkt er nu?
Anders denk je niet dat Jumbo nog nu, waar is dat lang co-sponsor in plaats van hoofdsponsor geweest? Oh, in één klap al onze Nederlandse luisteraars verloren, dat ook nog. Ik ga waarschijnlijk hier thuis, of in ieder geval in Nederland, met een aantal mensen kijken.
Oké, goed, gasten, geniet ervan en wij ook horen elkaar terug naar Roubaix en naar de Brabantse Pijl.
Yes.
Super, tot dan.